Dus van harte uitgenodigd. Maar er komt toch een officiële affiche en uitnodiging. Dus u wordt op de hoogte gehouden. Maar het is maar dat u dat vast kunt noteren in uw agenda. Goed, we vieren nog steeds Pinksteren. Even iets over mijn kruisje. Ik was deze week op een Pinksterconferentie bij ons in Vlaanderen. En dan kregen we allemaal zo'n kruisje. Dat is een kruisje met een duif erin. Dat vond ik zo mooi. Ik dacht, dat laat ik toch eens even zien. Omdat Goede Vrijdag, Pasen en Pinksteren horen samen. En eigenlijk is Pinksteren daar de bekroning van. En daar ga ik iets over vertellen. Romeinen hoofdstuk 5. Als u Bijbel bij u hebt, kunt u met mij meelezen. Ik lees uit de herziene Statenvertaling, maar dat maakt niet uit welke vertaling we gebruiken. Romeinen hoofdstuk 5. En daar dan de eerste 5 versen van. Wij dan, gerechtvaardigd uit het geloof, hebben vrede bij God door onze Heer Jezus Christus. Door hem hebben wij ook de toegang verkregen door het geloof tot deze genade waarin wij staan. En wij roemen in de hoop op de heerlijkheid van God. En dat niet alleen, maar we roemen ook in verdrukkingen. Omdat wij weten dat de verdrukking volharding teweeg brengt. En de volharding ondervinding en de ondervinding hoop. En de hoop beschaamt niet, omdat de liefde van God in onze harten uitgestort is door de Heilige Geest die ons gegeven is. Vaak beseffen we het niet, maar eigenlijk alles wat we doen, dat doen we uit hoop. Je gaat naar de winkel in de hoop dat het artikel wat je wilt hebben, dat het er is. Of je belt ergens naartoe in de hoop dat je het juiste antwoord krijgt van wat jij graag wilt verkrijgen. En eigenlijk is dat met alles wat we doen. Dat onderscheidt ons van de dieren. Wij leven in hoop. We hebben verlangens en we hopen dat die vervuld worden. Maar hoop is niet iets passiefs. Het is niet iets van, ik ga lekker stil in een hoekje zitten en zien wat er gebeurt. Hoop is altijd iets actiefs. Het gaat om dat je je inspant om dat doel te bereiken. En eigenlijk begint het al vanaf de geboorte, zegt de bekende psycholoog Rick Snyder, die een boek heeft geschreven over de psychologie van de hoop. En hij zegt, het begint al bij de geboorte. Eigenlijk begint het al vanaf het allereerste begint, dat het kind begint te schreeuwen en de ouders wakker houdt om zo tot zijn verlangens te komen. En in de puberteit doet datzelfde kind het door met diezelfde ouders ruzie te maken. En later, als men zelf kinderen heeft, dan vraagt men ons of we hen willen helpen bij het opvangen van de kinderen. En eigenlijk gaat het zo het leven dan door. En het is interessant om eens te kijken van hoe kinderen hun wereld verkennen en hoe ze die voor hen weten in te palmen. Ik heb 4 kleinkinderen en die schreeuwen om aandacht. En die hebben er echt geen enkel probleem mee om de volle aandacht van ons naar zich toe te trekken. Ik denk aan onze Mats. We hebben een tuindeur en het slot zit vrij hoog. We hebben expres gedaan, de kinderen niet bij kunnen. Maar hij heeft toch geprobeerd om daarbij te kunnen. En hij was zo inventief door het fietsje ervoor te zetten en erop te gaan staan. En dan kon hij er toch net bij. En ik vond dat prachtig. Dan zie je dat het ook in de kleine kinderen zit om hun verlangens te hebben. En alles te doen om dat verlangen te vervuld te zien. Oké. En misschien zeg je van, ik heb niet meer van die grote doelen in mijn leven. Maar je hebt nog steeds verlangens, al is het maar voor je kinderen en voor je kleinkinderen. Maar ja, wie weet wat er nog op je bucketlist staat. Hoe staat u met ons geloof? Gelovig worden begint met hopen. Het geloof nu is het bewijs van de dingen die je hoopt. Je begint met te hopen. Dat is bij ons allemaal. En elk getuigenis wat ik hoor van bekering gaat altijd over hoop. Je hoopte misschien dat je van bepaalde negatieve gevoelens bevrijd werd. Bijvoorbeeld van angst of schuld. Of je hoopte dat je leven een andere wending zou nemen. Of dat je huwelijk gered werd. Of dat je een partner gaat vinden. Of de hoop dat er voor jou gezorgd gaat worden in die liefdevolle nieuwe gemeenschap waar je in terecht bent gekomen. Of je hoopt op innerlijke genezing of op lichamelijke genezing. En misschien dat die hoop misschien niet eens zo heel concreet was. Maar toch was het een bepaalde hoop dat jouw leven zou gaan veranderen en wel in een hele goede zin. Nu zit er een hoop twee kanten. Allereerst moet er een sterke wil bij jou zijn om dat doel te bereiken. Dat is het eerste. Snijder noemt dat de willpower. Je moet een verlangen hebben. Er moet een sterke motivatie zijn. Ik wil iets bereiken. Dat is de ene kant. Aan de andere kant moet er ook de waypower zijn. Dat wil zeggen, je moet ook een weg gaan om dat doel te bereiken. Je moet ook bereid zijn om een traject af te leggen. Van hoe gaan we dat doel dan bereiken? Hoe komen we daar dan? Willpower en waypower. Willpower wat je wilt. Waypower de weg naar dat doel. Heb je geen waypower, ja, dan blijft het bij vage wensdromen. Van, kijk, hoop vraagt altijd iets concreets van ons. Als je ergens wilt gaan werken, dan moet je gaan solliciteren. Doe je dat niet, ja, dan komt er niks van. Als je een relatie wilt, dan moet je ook aandurven, dan moet je ook contact maken. En daarom is het zo ontzettend belangrijk in de opvoeding dat ouders hun kinderen motiveren om te verlangen, zich ergens naar uit te strekken, iets te willen, dus hen stimuleert. En tegelijkertijd dat ouders hun kinderen ook helpen om hoe ze dat dan moeten doen. Je kunt wel als ouders heel erg motiveren van ja, je kunt het en je bent geweldig. Maar een kind moet ook geholpen worden hoe men tot een bepaald doel kan komen. Hoe moet ik dat dan doen? Zowel steunen in de wil als in de waypower. Nu geldt dat eigenlijk hetzelfde bij ons geloof. Het geloof nu is de zekerheid van wat men hoopt en daar is zowel wil als waypower voor nodig. En je moet je hoop omzetten in geloof. Geloof is altijd actie. Dus bij alles wat je doet, wat je wilt doen voor de Heer, waar je op hoopt dat God dat gaat bevestigen, een sterk verlangen hebben, dit wil ik gaan doen voor de Heer, en tegelijkertijd, hoe wil ik dat gaan doen? Welke stappen ga ik nemen? Wat heb ik daarvoor nodig? Welke hulpbronnen horen daarbij? Nu naar dit Bijbelgedeelte. Het begint heel mooi in dat vers. Wij roemen in de hoop. Dat wil zeggen, je bent ergens enthousiast over. Daar begint het mee. Je bent ergens enthousiast over. Dat is de eerste stap. Je gelooft ergens in. Je bent ergens blij over. Roemen, dat is eigenlijk ergens over opscheppen. Dat is zeggen, wauw, kijk eens, hey, wij zijn geweldig. Wij zijn fantastisch. Roemen, dat is van, wij geloven erin, wat wij kunnen. Hè? Kinderen kunnen dat. Kijk eens wat ik kan. Ik kan het zelf. Dat is een van de zinnetjes die kleine kinderen zeggen. Ik kan het zelf. Hè? Wij moeten meer opscheppen over ons geloof. Wij moeten daar meer blij over zijn. Wij moeten weer zeggen van, God gaat mij gebruiken. God heeft een doel met onze gemeente. Wij zijn heel bijzonder. En in Vlaanderen zeggen ze stoeven, zo ergens over stoeven, ergens over trots op zijn. Vier zijn erop. En daar begint het mee. Wij roemen in de hoop. We zeggen niet, ja, ik hoop dat. Nee, wij roemen daarin. Wij zijn er zelf sterk van overtuigd. En niet van, ja, wat we normaal zeggen, ik weet het niet zeker, maar ik hoop het. Maar ja, dat is geen hoop. Nu, en wat mag je nu hopen? Wat mag je nu hopen? Alles. Alles mag je hopen. Vroeger werd ons geleerd van, wat God wil, dat wil jij niet. En wat jij wil, dat wil God niet. Alsof God en de mens concurrenten zijn. En dat is de grootste leugen die er is. Want God heeft zijn verlangens in ons hart gelegd. Onze verlangens, ik heb het niet over de begeerten, die komen van buitenaf. De begeerten, dat is iets anders. Maar onze verlangens, dat is wat God in ons hart gelegd heeft. God heeft dat gezaaid, opdat wij zouden gaan verlangen. Als je niet verlangt, dan leef je niet. Hè? Verlangen is eigenlijk de bron van het leven. Alles mag je hopen. In Filippenzen staat, breng al uw verlangens met dankzegging bekend bij God. Alles mag je verlangen. En daarom is het zo goed om te luisteren naar je diepste verlangens. Wat is dat verlangen wat God in jou gezaaid heeft? Wat is die hoop? Wat is die droom? Ga daarvoor. Luister eer dat verlangen. Want God heeft dat gezaaid in jou. En misschien zeg je, ja, maar die weg ernaartoe is zo moeilijk. Ja, dat zal wel. Dat klopt ook. Maar luister naar je verlangen, eer je verlangen. Want God heeft het in je gelegd. En het enige wat God vraagt is dat we dat verlangen kaderen binnen het koninkrijk van God. Matthäus 6, vers 33. Zoek eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid. En dan staat er, en alles ontvangt u bovendien. Er staat niet een stukje, een beetje, alles. God eert uw verlangen. God zegt, kom er maar. Alles wat, als er geen verlangen in ons is, dan leven we niet. Oké, dat is de eerste fase. Roemen in de hoop, verlangen hebben. Sterk in het leven staan. Oké, dan komt het tweede. Tweede fase is, de hoop ontmoet verdrukking. De hoop ontmoet verdrukking. Dat is onvermijdelijk. Alles wat je wilt, ontmoet tegenstand. Alles wat je wilt bereiken, er komt frustratie. Je wilt autorijden en je denkt dat gaat wel. En je merkt met de eerste autorijles, dat is nog niet zo simpel als ik gedacht had. Of je wilt een bepaalde taal leren en je denkt dat moet mij toch lukken. Dat is toch niet zo simpel. En zo is eigenlijk met alles wat je onderneemt, je merkt, dat is toch niet zo simpel. Misschien ben je helemaal geen klusjesman. En je vrouw vraagt je om een klusje en denk je, dat moet mij toch lukken. Ik denk, oei, dat is toch niet zo simpel. Ik zal toch eens naar de handleiding kijken. Zo heb je vaak met een kast van de IKEA. Dan denk je, dat zet ik wel even in elkaar. Maar het is toch goed om eerst de handleiding te kijken. Maar je ontmoet altijd weerstand bij alles wat je doet. Niets gaat vanzelf. Het probleem is dat heel veel jongeren vandaag zo moeilijk met frustratie om kunnen. Hoe moeilijk de prijs kunnen betalen van het gaat altijd via weerstanden die je moet overwinnen. En ik vind het zo leuk met jonge kinderen, die hebben daar geen moeite mee. Als het niet linksom gaat, dan rechtsom. Maar ze proberen wel wat. Ja. En alles wat wij dan ondeugd noemen, dat is eigenlijk een soort van weepower die ze aan het ontwikkelen zijn. En dat is eigenlijk schitterend. En dat wil God ook bij ons zien. God wil dat wij niet bij de eerste beste tegenslag, dat wij wegvluchten. Maar dat we God zeggen, kijk, dat hoort erbij. God bevrijdt het volk Israël. Maar wat een tegenstand ontmoet Mozes daar niet in. Hè? Eerst al bij de farao met al zijn weerstanden en 10 plagen zijn nodig om uiteindelijk dan vrijheid te komen. Dan komen ze in de woestijn en dan komen ze bij de Rode Zee. En dan zeggen ze, allee, Mozes, waar is je verstand? Had het niet anders gemoeten? Er klopt allemaal niks van wat je aan het doen bent. En God zegt, nee, want ik ga iets nieuws doen. Waypower. Er komt een weg door de Rode Zee. En zo is het in ons leven voortdurend. Wij ontmoeten het voortdurend van die momenten dat we voor de Rode Zee staan. En dat we denken, wat is er nu aan de hand? Alles loopt vast in mijn leven. En God zegt, ja, wacht, hé. Hey, ik ben waypower in jouw leven aan het ontwikkelen. Ik ga jou leren om nieuwe wegen te ontdekken. Iets wat je tot nu toe nog niet geleerd hebt. Iets wat je tot nu toe nog niet gezien hebt. Maar ik laat het zien aan jou. De toetssteen. En die momenten van verdrukking, van tegenstand, misschien kritiek van mensen, moeilijkheden, je eigen beperkingen, noem maar op. Dat is eigenlijk de toetssteen van, meen je het echt? Wil je echt wat je hoopt? Het wordt eigenlijk getoetst. Weer met autorijles. En je denkt na 1 of 2 lessen, is toch moeilijk? Geef het maar op. Ja, dan is het blijkbaar niet zo belangrijk voor je. Of na 10 keer dat je gezakt bent, na 10 gezakte rijexamen, zeg je dan, ik stop er maar mee. Of gaan we door, hè? Zo van, hoe belangrijk is het voor je? Hè? Of als je een blauwtje hebt gelopen, dan zeg je, ik vraag nooit meer een meisje, want hè, ze wijzen me allemaal af. Of zeg je, nee, ik ga gewoon door. Hè? Hoe belangrijk is het voor je? Dat wordt getoetst. Dus als je tegenstand hebt, als je misschien deze week veel tegenstand hebt ontmoet, of frustratie, Het is de toetssteen. De toetssteen, hoe belangrijk is het voor je? Oké, het zit in het proces ingebakken. Derde fase. En dan staat er de volharding. Door de verdrukking leer je volharding. En volharding is eigenlijk dat je je leert focussen op wat je wilt en dat je bereid bent om daar een prijs voor te betalen. Volharding betekent je prioriteiten stellen. Als ik zo graag dat diploma wil hebben, dan moet ik daar tijd voor maken. Als ik zo graag van mijn huis iets moois maak, dan moet ik leren hoe ik die klusjes kan opknappen. Als ik, en zo is bij alles wat je onderneemt, je zult die prioriteiten moeten stellen. Je kunt niet alles tegelijk. Je kunt niet zeggen van, ik ga deze zomer mijn tuin opknappen, maar ja, ik wil ook uitgebreid op vakantie. Je moet soms prioriteiten stellen van, wat is nu deze zomer het belangrijkste? En wil ik de prijs betalen? Wil ik dingen veranderen om zo dichter bij het doel te komen? En of het nu gaat om tijd, activiteit of mijn levensstijl, waar ga ik voor? Vierde fase. En dan staat er, ik pak even weer de Bijbel erbij, in Romeinen 5, als ik het even had dichtgeslagen. Dan staat er in vers 4, en de volharding, ondervinding. En ondervinding moet je eigenlijk lezen als beproefdheid, als karakter. Zo kun je het beste zeggen, karakter. Dus doordat je iets wilt en er echt voor gaat en tegen de verdrukkingen heen probeert wegen te vinden om bij je doel te komen. En je volhardt je daarin, je betaalt de prijs. Dan vormt dat jouw karakter. Dan maakt dat jou tot een ander mens. Nu, heel veel christenen zeggen van, dat daarom gaat. Je moet een beter christen worden. Je moet een beter mens worden. Je moet meer op Jezus gaan gelijken. Dat is een verkeerd doel. Je kunt niet aan je karakter werken. Je kunt niet rechtstreeks aan je karakter werken. Je kunt niet zeggen, en nu ga ik wat heiliger worden, of wat beter, of wat vriendelijker, of wat zachtaardiger, of weet ik veel wat, of gedienstiger, of nederiger. Dat heeft geen zin, want je merkt, daar heb je er al een jaar aan gewerkt en dan merk je weer dat je helemaal op afstaat. Nee, het gaat erom een doel stellen, hopen, ervoor gaan, volharden, wegen vinden en het verandert je karakter vanzelf. Dus de verandering van ons karakter is een bijproduct. Maar als je je daarop gaat richten, dan loop je vast. Dan verdwaal je in jezelf. Dus ga niet naar jezelf kijken en zeggen, ik moet anders worden. Sommige discipelcursussen, daar ben ik een beetje huiverig voor, omdat ze te veel gericht zijn op alsof wij moeten veranderen. Nee, wij moeten niet veranderen, wij moeten een doel hebben. Zoek eerst het koninkrijk van God. God zegt, kijk buiten je. En vanzelf verandert God jouw karakter doordat je een doel hebt. Mensen die een doel hebben, je zult merken dat hun leven verandert, want ze hebben een doel. Maar hoeveel te meer wij als christenen mogen gaan voor het doel en God zal ons veranderen. En dan staat er, door die karakterverandering krijgen we weer hoop. Hoop, weerstand, volharding, karakterverandering en weer hoop. En zo is de cirkel weer rond. En zo gaat het eigenlijk voortdurend in ons leven. Want eigenlijk is dat een cirkel en het voortdurend opnieuw ervaren we dat proces in ons leven. Of nu jong christen zijn, of al heel lang christen zijn, maakt niet uit. Dat proces ga je telkens opnieuw door. En zo komt God steeds meer tot zijn doel in ons leven. Hoop brengt uiteindelijk weer op nieuwe hoop. Maar God wil dat we leven in de hoop. Oké, en nu komen we bij het belangrijkste punt van mijn preek. Waarom lukt dat? Waarom lukt dat proces? Wel, zegt Paulus, omdat de Heilige Geest in ons hart is uitgestort. Halleluja. Omdat het Pinkster is geworden. We hebben de Heilige Geest ontvangen. En de Heilige Geest is de geest van de liefde. De liefde is in ons hart uitgestort. Als de Heilige Geest komt, dan komt hij met liefde. God wil ons vervullen met zijn liefde. Terug naar kinderen. Welke kinderen ontwikkelen in hun leven een heel sterk hoopgevoel. En niet alleen naar willpower, maar ook naar weepower. Welke kinderen ontwikkelen zich daar heel sterk in? Uit hoop en ook actie gevolgd vanuit die hoop. Kinderen die geliefd zijn. Kinderen die geliefd zijn door hun ouders, die gesteund worden door hun ouders, die bevestigd worden door hun ouders, die groeien. Zo is het. Hè? En zo is het bij ons ook. Daarom heeft God ons de Heilige Geest gegeven, opdat wij zouden hopen. Wij hopen omdat God zegt, ik sta achter je, ik hou van je, ik geloof in jou. Je kunt altijd op mij rekenen. Ik steun je en ik help je en je staat er niet alleen voor en je kunt het. God geeft zijn geest aan ons opdat wij blijven hopen. Het ergste is als ik christenen zie die geen hoop meer hebben. Of een heel laag hoopgevoel. Van ah ja, het is wel waar, maar niet voor mij en zeker niet voor nu. Dat is ook zo, je kunt iets hopen en dan heb je ook alle spanning uit je leven weg. Je zegt, ik hoop op iets, maar ver in de toekomst. Ja, God gaat mij dat wel een keer geven. God zal het wel een keer doen. Ja, maar gaat God het vandaag doen? Ja, nee, dat is te spannend. Hè? Ja. Als je zegt, ik geloof dat God mij dat vandaag gaat doen. Hè? Ja, dan kom je in een spanningsveld. Wij hebben pas zieken gezalfd in onze gemeente. En er was en dan kom je in de spanning van, allee, gaat iets gebeuren? En vorige week kwam een vrouw naar voren die we gezalfd hadden, had erom gevraagd. En zij heeft dat is een heel ingewikkeld verhaal, maar ze heeft een harttransplantatie, daardoor moet ze medicatie gebruiken tegen afstotingsverschijnselen. Enfin, dat tast weer de lever aan. En de dokter had al gezegd, ja, vroeg of laat, dan betekent dat ook een nieuwe lever. Moet een levertransplantatie. En het was in fase 3. En nu bad ze maar dat het niet in fase 4 zou komen. En nu moest ze weer voor onderzoek. Om te kijken of het nu, hoe het nu was. Of het nu in fase 3 of fase 4 was. En wat gebeurde er? Niks. Er was niks te vinden. Ze is helemaal genezen. Gezonde lever. En nu maakte de ene dokter ruzie met de ander. Van ja, hoe kan dat nu? Eerst zeg je dat haar fase 3 is en nu is er opeens niks. Dus één keer moet je een fout gemaakt hebben. Want ja, dokters geloven niet dat God kan genezen. Zij kunnen dat alleen maar zelf. En dan zie je van, je komt in een spanning, gebeurt iets en dan bevestigt God dat. God geneest. God is onze geneesheer. Halleluja. Oké, dan staat er in Petrus zo mooi van, wees altijd bereid tot verantwoording van de hoop die in u is. Evangeliseren is hoop brengen. Dat is onze taak. Misschien ben je helemaal niet goed om het evangelie uit te leggen. Maar dat is ook niet erg. We zijn niet allemaal, ik ben ook geen evangelist. Ik merkte al toen ik vroeger ging evangeliseren langs de deuren, dat meestal een soort pastorale gesprekken werden. Ik kwam van de week bij iemand die wilde eigenlijk bijbelstudie met mij. Maar ja, heel zijn levensverhaal kwam op tafel. Ik bedoel, dat is nu eenmaal mijn roeping nu eenmaal. Maar je hoeft niet per se het hele evangelie uit te leggen. Wat jouw taak is, is om hoop te brengen. Breng hoop in die situatie. Zeg van, ik geloof dat als wij nu gaan bidden, dat God iets gaat doen in jouw leven. En ook met niet-christenen, bid maar gewoon met die mensen. De meeste niet-christenen hebben er geen probleem mee als je voor hen bidt. Zelfs op straat, van, mag ik voor jou bidden? En je bidt een gesprek en je zegt, ik geloof dat God nu iets gaat doen in jouw leven. Dat is wat we moeten doen. En als je denkt, ja, maar heb ik het evangelie wel goed uitgelegd? Snapt hij het wel? Hebben we de juiste stappen genomen? Dat is niet zo belangrijk. Breng hoop. En dat is eigenlijk wat Petrus ons aanmoedigt. Breng hoop in de situatie. Haal mensen uit hun wanhoop. Hoop. Haal mensen uit hun hoeveel mensen hebben die de strijd opgegeven? Dat ze zegt, hoeft voor mij allemaal niet meer. Van de week had ik een gesprek met een vriend van mij. En zijn vader was pas weduwnaar geworden. En ik een paar maanden geleden nog sprak ik hem helemaal triestig in zijn verdriet van zijn rouw. Maar ja, nu opeens bleek dat hij, van de week bleek opeens dat hij verliefd was op een nieuwe vrouw. In de 80, maar helemaal, hij zegt, ik wil nog leven, want ik ben verliefd. En ik vind dat zo mooi, van God heeft bedoeld dat wij vanaf het begin van ons leven tot het eind van ons leven, dat we zouden leven. Hè? En niet dat we zeggen, nou ja, is pas sprak ik een man en die was tegen de, hij zegt, ik loop tegen de 70 aan, ik ben me aan het voorbereiden op mijn dood. En dan denk ik, wat is dat nu eigenlijk? Misschien word je 110 en dan ga je je nu al voorbereiden. Hè? Dat is veel te vroeg, man. Maar God wil dat we leven. Bij het begin van ons leven tot het eind van ons leven, dat we ervoor staan. Zoals in Ezechiël staat, waar God de mens ontmoet en zegt, leef en blijf leven. Dat is Pinksteren. Pinksteren is de Heilige Geest is uitgestart. En kijk, we hebben allemaal de Heilige Geest ontvangen. En de liefde van God is ons hart uitgestort. Kun je zeggen, ja, maar ik heb dat nog niet ten volle ervaren. Oké, dat kan. En ik zeg eerlijk, niemand van ons heeft het ten volle ervaren. Want er is altijd nog meer dat God wil geven dan we tot nu toe hebben ervaren. Hè? Maar het is wel gebeurd. De liefde van God heeft ons hart aangeraakt, anders zaten we hier niet. En God wil dat een volheid gaat komen. Word vervuld met de Heilige Geest. Wat er is, moet tot volheid komen. Word vervuld met de Heilige Geest. Dat is Gods diepste verlangen. Dat is Pinksteren, dat is waar het om gaat. En God kijkt niet achterom, God kijkt vooruit. God weet dat we de spanningsboog anders niet vol kunnen houden. Hoe kunnen we hopen als we de Heilige Geest niet ervaren? Maar telkens weer een vervulling met de Heilige Geest maakt dat je die spanningsboog kunt volhouden. Je bidt voor je kinderen, je bidt voor familieleden, je bidt voor bepaalde zaken of voor gezondheid. En de vervulling is er nog niet. Hoe hou je dan de spanningsboog vol? Doordat je telkens weer vervuld wordt met de Heilige Geest. Daardoor hou je het vol. Oké, ik wil nog één vers lezen en dan sluit ik weer af. In Romeinen 8, enkele bladzijden verder. Waar Paulus daar mooi op aansluit in Romeinen 8 vers 23. En dan staat het volgende. Dus Romeinen 8 vers 23. En dat niet alleen, maar ook wij zelf die de eerstelingen van de geest hebben, ook wij zelf zuchten in onszelf in de verwachting van de aanneming tot kinderen, namelijk de verlossing van ons lichaam. Want in die hoop zijn wij zalig geworden. Hoop nu die gezien wordt is geen hoop, immers wat iemand ziet, waarom zou je dan nog hopen? Maar als wij hopen wat we niet zien, dan verwachten wij het met volharding. En evenzo komt ook de geest onze zwakheden te hulp. Want we weten niet wat we bidden zullen zoals het behoort. De geest zelf echter pleit voor ons met onuitsprekelijke verzuchtingen. En hij die de harten doorzoekt, weet wat het denken van de geest is, omdat hij naar de wil van God voor de heiligen pleit. Ah, ik vind dat zo'n machtig mooie verse. De Heilige Geest woont in ons. En wat doet de Heilige Geest? Hij helpt ons bidden en hij bidt voor ons. De Heilige Geest bidt in ons met onuitsprekelijke verzuchtingen. We staan er niet alleen voor. We weten vaak niet wat we moeten bidden. Maar besef heel goed, de Heilige Geest bidt in jou. Wees daarom niet bang voor de Heilige Geest. De Heilige Geest bidt voortdurend voor jou. De Heilige Geest is voortdurend bezig om jou bij het hart van de Vader te brengen. En dan ben jij misschien soms het contact even kwijt met God. De Heilige Geest in jou onderhoudt het contact. Is dat niet geweldig? Het gebed van de Heilige Geest in ons draagt ons gebed. En ons gebed is maar onvolmaakt. Maar het gebed van de Heilige Geest draagt ons gebed en maakt zo waardevol bij God. En ik vind dat zo'n enorme troost. Wij staan niet alleen voor. Ik kan natuurlijk aan het eind van de preek een paar tips geven. En ga dit doen, en ga dat doen, en ga het zus doen, en ga het zo doen deze week. Maar God werkt zo niet. God zegt, ik zal het doen. De Heilige Geest doet het in ons. Dat vind ik zo mooi, want mijn emoties gaan op en neer. Hè? En dan ben ik weer enorm gefrustreerd en dan ben ik weer teleurgesteld en dan ben ik weer boos. Maar de Heilige Geest, die doet het in mij. De Heilige Geest zorgt voor de verbinding en blijft voor mij bidden en blijft trouw. En is dat niet wonderlijk? Als ik naar mezelf kijk, dan ben ik diep teleurgesteld over mijn leven. Ik ben diep teleurgesteld over allerlei dingen die ik gedaan heb. Ik ben diep teleurgesteld. Ik had het allemaal anders willen doen. En de Heilige Geest zegt, geen probleem. Ik woon in jou. Je bent een tempel van mij. En ik voltooi wat ik begonnen ben. En dat is de zekerheid die we hebben. Dat is de zekerheid die we hebben. God doet het. Niet wij, hij doet het. En dat is de grond van onze hoop. En telkens weer opnieuw, als er weer hoop opgloeit in jouw leven, dat je weer begint te verlangen, dat je weer hoop begint te hebben, was de Heilige Geest die jou in vuur zet. Die het vlammetje weer laat oplaaien in jou. Doe je niet zelf, dat doet de Heilige Geest in jou. Is dat niet prachtig? Ik wil graag een zegen voor u bidden, dat u vervuld mag worden met de Heilige Geest. En misschien kunt u daarbij recht staan als u wilt, als u kunt. Ja. Voel u vrij daarin. Vader, ik bid u voor deze gemeente. Dat de vlam van de hoop weer heel sterk mag opgloeien. En dat alle angst verdreven mag worden. Want de liefde verdrijft de angst. Heer, u hebt uw geest uitgestort in een ieder van ons. Maar u wilt ook dat het tot volheid komt. Dat we vervuld worden met de Heilige Geest. Dat het groots en spectaculair gaat worden. En dat er wonderen gaan gebeuren in ons leven en in deze gemeente. En daarom bid ik u, kom met uw Heilige Geest. Laat het vuur hoog oplaaien. Laat de vlam van de hoop sterk worden. En misschien zijn sommigen van jullie op dit moment wat geblokkeerd en gefrustreerd en teleurgesteld. Gebedsverhoringen die niet zijn uitgekomen. Maar de Heilige Geest is hier en zegt, ik voltooi in jou wat ik begonnen ben. En de horizon ligt reeds voor je. Kijk naar de horizon. Kijk naar het beloofde wat voor je ligt. Het ligt voor je klaar. God zal het doen. Laat je vervullen met hoop. Want dat is de krachtigste middel waarmee wij mogen evangeliseren. Word vervuld met hoop. Word vervuld met de Heilige Geest. Wees niet bang. Geef de Geest de ruimte. En je gaat geweldige dingen meemaken. In de naam van Jezus. Amen.